kan vast opzoeken, Filippenzen hoofdstuk 3. Voor het overige, broeders en zusters, laat de Heer uw vreugde blijven. Ik begin vanaf vers 1, sorry. Voor het overige, broeders en zusters, laat de Heer uw vreugde blijven. Ik heb er geen moeite mee te herhalen wat ik u al geschreven heb. Het is voor uw eigen bestwil. Pas op voor die honden met hun kwalijke praktijken. Pas op voor die versnijdenis van ze. Wij zijn het die besneden zijn. Wij verrichten onze dienst door de geest van God en laten ons voorstaan op Christus Jezus. Niet op onszelf, hoewel ik redenen genoeg zou hebben om op mezelf te vertrouwen. Als anderen menen dat te kunnen doen, dan kan ik dat zeker. Ik werd besneden toen ik 8 dagen oud was en behoor tot het volk van Israël, tot de stam Benjamin. Ik ben een geboren Hebreeër met de wetsopvatting van een Farizeeër en heb de gemeente fanatiek vervolgd. Aan wat er in de wet over gerechtigheid staat, voldeed ik volledig. Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van Hem heb ik alles prijsgegeven. Ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen en één met Hem zijn. Niet door mijn eigen rechtvaardigheid, omdat ik de wet naleef, maar door die van God, de rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus. Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren. Ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood. In de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan. Tot zover.
This is AA53. Please change your course by 15 degrees southwards in order to prevent a collision with us.
This is the USS Lincoln, member of the United States Navy. Change your course by 15 degrees northwards in order to avert a collision with us. Over.
This is not possible.
You have to avoid.
This is Captain Richard James Howard speaking, commander of the USS Lincoln aircraft carrier, part of the Navy of the United States of America. We are the second largest warship of the American fleet. We are escorted by 2 cruisers, 6 destroyers, and 4 submarines. I command you to change your course
by 50 degrees northward. If you do not comply, we will be forced to take necessary action. Over.
This is Manuel Salazar Cantara. We are troopers. With us, we have our dog.
We have our food and a friend who is making a siesta right now. We do not move anywhere. We are a lighthouse on the coast of Spain.
Dit is echt gebeurd. Het echte geluidsfragment kan je nog na horen op YouTube, een prachtig filmpje. Ze waren op de weg naar Irak. Dit is ongeveer het begin 90e jaren gebeurd. Toen ik dit filmpje zag, herinnerde mij dat aan Paulus, Saulus, zoals we hem ook kennen. En deze Amerikaanse generaal, die noemt even op wie hij is, wat voor macht hij heeft. Hij vertelt dat hij met dat sterke oorlogsschip onderweg is, het sterkste leger met zich. Hij wijkt voor niemand. Hij heeft een grote mond, heel doelgericht, maar tegen de kust kan hij niet op. Tegen de rots zal hij het niet halen. Zelfs met het grootste leger achter zich niet. En dat is het verhaal van de Lighthouse A853. En ik moest dan echt denken aan Paulus, aan Saulus. Toen hij, wat we net gelezen hebben, die zegt, ik was besneden toen ik 8 jaar oud was. Ik behoor tot het volk van Israël, tot de stam van Benjamin. Ik ben een geboren Hebreeër met de wetsopvatting van de Farizeeërs. En ik heb de gemeente fanatiek vervolgd. Aan wat er in de wet over gerechtigheid staat, voldeed ik volledig. Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Vandaag gaan we niet direct door met vruchtdragen, maar het gaat er absoluut ook om. Vanochtend wil ik het hebben over keuze voor Jezus Christus. Heb jij al een keuze gemaakt voor Jezus Christus? Ik bedoel, dat is de basis natuurlijk van het christelijke geloof. Maar ik wilde, voordat we over allemaal diepe dingen gaan vertellen, voordat we echt de dieptes van God willen ontdekken, ik wil jullie vragen, zijn hier mensen die nog niet een keuze gemaakt hebben voor Jezus? Of zijn hier verloren zonen en verloren dochters die terug moeten komen? En dat is waar ik vanochtend over wil spreken. Nou, we kennen vandaag allemaal de grote apostel Paulus. Apostel Paulus heeft heel veel brieven geschreven, heel belangrijk geweest. Hij heette eigenlijk Shaul. Dat was zijn naam, Shaul. En dat betekent de gevraagde. Of degene waarvoor je gebeden hebt. De prayer request, Shaul. Mooie naam. Shaul is dan, wordt dan in het, lezen we in de Bijbel ook, heet dan Saul. En dan wordt het een, krijgt het een Griekse einding, us, Saulus. En dan werd hij later Paulus. Shaul, Saul, Saulus, Paulus. Het is allemaal dezelfde naam. En Paulus is een Latijnse naam en betekent klein of nederig. Dus van die mooie naamsverandering. Ik vind Shaul veel mooier dan Paulus. Maar daar heb ik het later nog even over. Saulus, hij was een opkomende ster in het Jodendom. Hij was een opkomende ster van in als religieuze leider. Hij was hoog intelligent. Hij had een hele goede opleiding gevolgd. Hij kwam uit de stam Benjamin en daar was hij trots op. Hij draagde de naam van de eerste koning van Israël, van Saul. De jonge Saulus volgde de wet volledig na. Hij klom op tot een invloedrijke farizeer. En hij vervolgde de gemeente van Jezus Christus. Nou, de volgelingen van Jezus, christenen genoemd, die waren op dat moment de grootste bedreiging voor het religieuze systeem. En voor de tempel, voor de priesters, voor de hoge priester. En zij voelden zich heel erg aangevallen door die opkomende nieuwe religie, het christendom. En in de grote ijver van Saulus, in zijn grote streven, trachtte hij om de christenen te vervolgen, om dat uit te roeien. Voor hem was dat een verkeerde leer. En hij dacht van, dat ga ik wel even doen. In Jeruzalem had Saulus al een grote naam voor zich gemaakt. Hij was erbij toen Stefanus, een van de eerste martelaar, een van de eerste mensen die gestorven is omdat hij Jezus navolgde. Daar was Saulus bij. Sommigen zeggen ook dat hij verantwoordelijk was voor de steniging van Stefanus. Maar het christendom werd vervolgd in Jeruzalem, maar het groeide en het groeide en het groeide. Het verspreidde zich heel snel. En Saulus kreeg zelfs een mandaat om naar Damascus te gaan. Dezelfde Damascus als vandaag, de hoofdstad van Syrië. Hij kreeg het mandaat om daar naartoe te gaan, om daar ook christenen te vervolgen. Dus Saulus gaat op reis, hij gaat naar Damascus. En die reis, dat vind ik zo als dat, zoals dat filmpje wat we gezien hebben, zo gaat hij, als dat oorlogsschip, gaat hij richting Damascus. Op weg daar ontmoet hij Jezus Christus in al zijn glorie en pracht. Hij komt er niet omheen. Saulus komt niet langs Jezus. Hij viel van zijn hoge paard. En je moet je dit even voorstellen. Saulus dacht dat hij goed bezig was. Hij geloofde in God. Hij dacht dat hij God een plezier deed in het vervolgen van christenen. Maar toen hoorde hij een stem uit de hemel. Saul, Saul. Er staat daar, hè? Daar staat niet Saulus, maar er staat Saul, Saul. Waarom vervolg je mij? Een stem uit de hemel. En Saulus zegt, wie bent u? Wie is deze stem? En God zegt, ik ben Jezus die jij vervolgt. Ik ben het die jij vervolgt. Zie, als christenen vervolgd worden, dan vervolgen ze Christus. God neemt dat heel persoonlijk op. De christenen die vervolgd worden, die kunnen zeggen, wij horen bij het lichaam van Jezus. Je vervolgt Christus zelf. En Jezus zegt tegen Paulus, waarom vervolg je mij? Saulus, de farizeer, was op weg gegaan met de volmacht van de hoge priester. Al zijn passie en gedrevenheid, zijn opleiding, zijn achtergrond, zijn enorme kennis betekende even helemaal niets meer. Saulus had een ontmoeting met Jezus Christus. En dit veranderde zijn leven compleet. In plaats van een vervolger van het christendom werd hij een verspreider van het christendom. Hij ging Jezus verkondigen na deze ontmoeting. En dat is toch wel heel erg machtig, dat een man zo veranderen kan. Dat hij dat wat hij dacht is het allerergste, ontdekte hij van dit is leven. Dit is hij, Jezus is God zelf. Jezus, de Zoon van God, hij is het waarom het gaat. Hij is Heer. En zo wordt apostel Paulus, hij wordt zo langzamerhand de grootste theoloog, de zendeling, grootste gemeentestichter aller tijden. En mijn vraag aan jou vanochtend is, heb jij al zo een ontmoeting gehad met Jezus Christus? Misschien niet zo dramatisch, misschien was het in jouw kamer, misschien was het tijdens een dienst. Maar heb jij dat gebed al gebeden? Heb jij al gezegd tegen Jezus, ik wil dat u mijn Heer wordt. Ik wil dat u in mijn leven komt. Ik wil u navolgen. Als je dat niet gedaan hebt, dan wil ik je oproepen om dat vandaag te doen. Wacht daar niet langer mee. In Hebreeënbrief zegt ook, vandaag is de dag van verlossing. Kies vandaag voor de Heer. Als jij dat hoort, als jij de naam Jezus Christus hoort, waar denk jij dan aan? Wat is het eerste wat zo in je opkomt? Weet je, de meeste schilderijen van Jezus, die gaan over zijn lijden. En je ziet vaak een Jezus aan het kruis, of Jezus met een doornenkruis, Jezus die aan het lijden is. En zeker, Jezus heeft geleden. En dat is een deel van onze verlossing. Maar Jezus is ook opgestaan uit de dood. Hij leeft, hij regeert. Wij zingen ook, hij is de leeuw, maar ook het lam. Ik wil zeggen, hij is het lam, maar ook de leeuw. Hij is ook de leeuw. Dat betekent, hij is koninklijk. Hij regeert, hij is krachtig. Jezus is God. Jezus is Heer. Jezus is de koning der koningen. Jezus is de rots. En kenmerkend voor de rots is stabiliteit, is kracht, is onbewegelijkheid, standvastigheid. En die standvastigheid wil God, wil Jezus met jou delen. Wil jij staan op de rots? Wil jij jouw leven stabiliteit geven? Standvastigheid? Wil jij jouw leven eeuwig maken? Kies voor Jezus Christus. Hij wil jouw vuurtoren zijn. Hij wil jouw gids zijn. Hij wil jou leiden naar de veilige haven. En hier komt de keerzijde van Jezus de rots. Jezus de vuurtoren. Als jij niet naar Jezus luistert, als jij niet in hem gelooft, dan zal jij verpletterd worden tegen die rots. Dat is de keerzijde. In het filmpje dringt die Spaanse kustwacht aan, zegt van beweeg 15 graden, jij moet bewegen, wij gaan niet bewegen, jullie moeten bewegen, anders zullen jullie verpletterd worden. 1 Petrus 2 vers 6 zegt, in de schrift staat immers, in Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid. Wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit. Kostbaar is hij voor u die erop vertrouwen. Voor wie er niet op vertrouwt geldt echter, de steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden. En het is een steen waarover men struikelt. Een rotsblok waarvan men zich stoot. Zij struikelen omdat ze Gods woord niet gehoorzamen. Dat zegt Petrus, die zelf ook rots heet. Die naam heeft hij van Jezus gekregen. Hij zegt, er is iets bijzonders met die rots. Voor de ene, die zegt van, ik wil Jezus navolgen. Daar wordt dat redding, daar wordt het stabiliteit, daar wordt het een zegen. Maar voor de mensen die zeggen van, ik wil niet kiezen voor Jezus. Die gaan aan diezelfde rots kapot. En dat is het bijzondere. Dat is een belangrijk feit, dat is het goede nieuws voor ons. Want wij mogen kiezen voor hem. De hoeksteen in een gebouw is het fundament waarop het hele huis rust. Jezus is onze hoeksteen. Hij is ons fundament. En of je bouwt jouw leven op de hoeksteen, op het fundament van Jezus Christus, of je struikelt eroverheen. Dus er zijn maar twee mogelijkheden, twee opties voor ons. Er is geen tussenweg. Of Jezus wordt jouw struikelblok, of Jezus wordt jouw fundament. Jezus Christus is de enige standvastige fundament waarop wij ons leven kunnen bouwen. En dat wordt dan eeuwig leven.
Maar als je niet luistert naar Gods woord, als je niet voor Jezus Christus kiest, zal diezelfde rots jou verpletteren. En misschien denk je van, ja, dat is niet eerlijk. Dat is niet liefdevol. Ik dacht, Jezus is lief. Ik dacht dat God een God van liefde was. En dan zijn er maar twee opties. Of ik kies voor Jezus, dan heb ik eeuwig leven. En ik kies niet voor hem en dan word ik door die rots verpletterd. Dat klinkt misschien niet aardig, maar dat is het wel. En dat wil ik uitleggen waarom dat wel aardig is en wel waar en wel goed. Want als Jezus namelijk niet gestorven was aan het kruis, hadden we die optie überhaupt niet. Dan hadden wij helemaal niet een keuze om te kiezen voor leven. Dan was het alleen maar verplettering. Dan was het alleen maar hel. En omdat Jezus gekomen is op aarde, omdat hij gestorven is aan het kruis, daarom hebben wij een keuze. Daarom mogen wij in hem geloven. Daarom mogen wij zeggen, ja, Jezus, ik wil u navolgen. Dat kunnen we alleen omdat hij dat mogelijk gemaakt heeft. Dus Jezus is een God van liefde. Hij heeft verlossing mogelijk gemaakt. Als het aan Jezus ligt, gaat iedereen naar de hemel. Hij wil dat niemand verloren gaat, staat er in de Bijbel. God wil dat zoveel als mogelijk mensen voor Jezus Christus kiezen. Hij heeft aan het kruis voor alle zonden betaald. In theorie heeft hij redding voor iedereen mogelijk gemaakt. Zijn werk is volbracht. Wat hij gedaan heeft, wat Jezus gedaan heeft, is volbracht. Het verlossingswerk is compleet. Nu is het aan ons. Nu is het aan jou en aan mij. Kiezen wij voor Jezus? Kiezen wij daarvoor om die rots, het fundament van ons leven te maken? Of zullen wij verpletterd worden door die rots? Dat is onze keuze. Die keuze geeft Jezus ons. Iedereen heeft gezondigd, staat in de Bijbel. Iedereen verdient eigenlijk de hel. En ieder mens heeft gezondigd. Daarom heeft God de Vader een oplossing gegeven. Er is een probleem en er is een oplossing. Jij mag kiezen voor die oplossing. God de Vader heeft zijn zoon naar de aarde gestuurd om redding te brengen. Jezus heeft vergeving van de zonde gebracht en bracht redding voor jou en voor mij. Je hoeft alleen maar te geloven. Kies voor Jezus. Geloof in Jezus Christus. En laat vandaag ook de dag zijn van een beslissing waar jij mag zeggen, ik wil kiezen voor Jezus. Wacht niet langer. Geef je leven aan God. Kom van het hoge paard af. Paulus werd er vanaf gegooid. Maar we mogen zelf ook daarvoor kiezen. Word nederig. Word nederig. Om een christen te worden moet je je leven afleggen. Moet je zeggen, Heer, ik maak u de baas van mijn leven. Ik wil dat u Heer van mijn leven wilt. Wil je op de knieën gaan voor Jezus en zeggen van, Heer, ik wil dat u Heer wordt van mijn leven. Weet je wat Jezus dan doet? Hij pakt je bij de hand en hij geeft je een plaats in de hemelse gewesten. Dat staat in de hemel. Als jij jouw leven afgeeft, dan geeft hij jouw leven betekenis. Dan plaatst hij jouw leven op de rots. Ik denk dat er heel veel misverstand is als het gaat over de hel. De hel is de enige plaats waar God niet is. De alomtegenwoordige God is overal behalve de hel. De hel is de plaats in de eeuwigheid waar God afwezig zal zijn. Waar er geen goedheid meer is. Waar er geen liefde is. En dan zeg je, zou een liefdevolle God mensen naar de hel toesturen? Ik geloof niet. Ik geloof dat niet. Ik geloof dat mensen er zelf voor kiezen. Door niet voor Jezus Christus te kiezen. Wij mogen kiezen om God na te volgen. Wij mogen zeggen van, ja, ik wil leven voor Jezus. En wat ik heel belangrijk vind, en ik wil dat jullie goed even luisteren. Als mensen nu niet bij Jezus Christus willen horen, waarom zouden ze dan de eeuwigheid bij Jezus Christus willen zijn? Als mensen nu niet zeggen, ik wil bij Jezus horen, waarom zouden ze dan in de hemel willen zijn waar Jezus altijd is? Als je nu van Jezus houdt, als je nu niet van Jezus houdt, niet van Jezus, van God houdt, dan waarom zou je dan met hem in de hemel de eeuwigheid willen doorbrengen? Voor mij is dat heel logisch. En daarom is er een hel. De hel is de plaats voor de mensen die niet bij Jezus willen horen. Maar Jezus geeft een optie. Jezus geeft een keuze. Wij mogen toch kiezen. En wij mogen vandaag kiezen. Ik wil Jezus navolgen. En dat is misschien een slechte motivatie om te zeggen van oké, dan kies ik voor Jezus zodat ik niet naar de hel toe ga. Je kiest voor Jezus omdat wat hij voor jou gedaan heeft. Omdat hij een relatie met jou wil aangaan. Hij heeft zijn leven aan jou gegeven. En hij wil je zoveel meer geven. Hij wil jou zijn liefde, zijn goedheid, zijn glorie laten zien. Ik vond het zo mooi dat ik las dat van de week. Van Mozes zegt op een gegeven moment: God, toon mij uw glorie. Laat mij uw glorie zien. En Jezus, en God zegt tegen Mozes: oké, ik laat je mijn goedheid zien. Ik vond dat zo mooi. God laat hem zijn goedheid zien. En in zijn goedheid ziet hij Gods glorie. Wil jij Gods glorie zien? Wil jij een relatie met Jezus Christus aangaan? Wil jij groeien in die relatie? Dan kies voor Jezus Christus. Jozua zei tegen het volk van Israël op een gegeven moment: kies vandaag, wie wil jij dienen? Kies je voor de goden, de afgoden van dit land, of kies jij voor de almachtige God? Kies jij voor de God van Abraham, Isaac en Jacob? Als jij kiest voor de God van Abraham, Isaac en Jacob, voor Yahweh, dan zal je voor altijd bij hem zijn. Jozua zegt dan uiteindelijk, hè, dat is een hele speech, hij sluit het af met: ik en mijn huis, wij kiezen voor de ware God. Wij kiezen voor Yahweh. Heb jij al een radicale beslissing genomen voor de ware God? En ik spreek voor misschien voor jeugd, misschien voor gasten, voor mensen die al een tijd lang komen, voor mensen die misschien nog een beetje twijfelen. Maar ik spreek hier ook aan misschien wat verloren zonen en dochters die een beetje begonnen af te dwalen. Kies voor Jezus. Kies ervoor om radicaal hem na te volgen. Geen compromissen. Zeg van: ik wil Jezus navolgen in mijn leven. En vele mensen zijn als dat oorlogsboot die op een vuurtoren afvaart. Ik ga mijn koers. I do it my way. Zoals Frank Sinatra zegt. Ik vind dat heel slecht. Your way is not good enough. Your way gaat het niet redden. Ik luister naar niemand. Ik ben mijn eigen baas. Ik ben hoog opgeleid. Ik ben Nederlander. Ik ben Surinamer. Ik ben Rus. Ik ben Duits. Ik doe wat ik wil. Dat hoor je zoveel. Maar je hebt helemaal niet in de gaten dat je afstevend op de rots. Jouw weg is niet goed. Jezus zegt: ik ben de weg naar de Vader. Ik ben de weg naar eeuwig leven. Wandel op mijn weg. Ik wil jouw weg zijn. Ik wil je bij de hand nemen. Geef je leven aan mij. Kies voor Jezus Christus. Dat is de weg van verlossing. De weg van redding. De weg naar de Vader toe. En ik wil vragen of het worshipteam naar voren wil komen. We gaan zo meteen het avondmaal vieren. En ik wil jullie allemaal ik wil gewoon de gelegenheid geven om te kiezen voor Jezus. En ik weet, we zijn een kerk. Hier zijn heel veel christenen, maar ik wil toch de gelegenheid voor mensen zeggen van: ik heb gewoon zo die behoefte om radicaal uit te spreken. Ik wil voor Jezus kiezen. En misschien is jouw relatie met de Heer een beetje op lauw geweest. Misschien heb je er niet veel in geïnvesteerd. En je denkt van: ik wil voor Jezus kiezen. En om het makkelijk te maken, laten we allemaal met elkaar opstaan. En ik wil gewoon hier staan. En er zullen ook hier mensen zijn die met je willen bidden. Als je naar voren wil komen, ik wil graag met jou bidden. Halleluja. En ik wil nu eerst een algemeen gebed bidden. En als ik amen zeg na het gebed, kom dan snel naar voren. Halleluja, Jezus. Vader God, U bent de redder. Uw naam, Jezus, uw naam betekent redder. En ik dank U dat U gekomen bent. Heer, dat U wil verlossen. Heer, dat U mensen wilt redden, ook op dit moment. Heer, spreekt U tot onze harten. Vader, U dringt door tot onze harten. U heeft ons gemaakt. U weet hoe we in elkaar zitten. U weet hoe wij tikken. Heer, ik dank U, Vader, dat redding dichtbij is. Redding is hier. Redding is in het huis van God. Heer, en U wil nu, Heer, verloren zonen en verloren dochters, U bent aan het roepen: kom toch tot mij. Dwaal niet af. Kom in mijn armen. Ik wil je in mijn armen sluiten. Ik wil mijn liefde met je delen. En zo bid ik u, Vader, dat u zegt, Heer, u spreekt tot de harten van de mensen, Heer, die naar voren moeten komen. Halleluja, Jezus. Bid u dat u door de rijen gaat en dat u spreekt in de naam van Jezus. Amen. Amen. Denk niet te lang na, kom naar voren. Ik wil je de hand opleggen, ik wil kort voor je bidden.